Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, met Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 92. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit de lofzang van Zacharias het vijfde vers. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw van de dood bestraalt en op het vredepad zijn voeten richt. Vervolgens wordt u gelezen uit het Adventsevangelie, Lucas 1, de versen 18 tot en met 25. Lucas 1, vers 18 tot en met 25 is de schriftlezing na het zingen van de lofzang van Zacharias, vers 5, en nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Genoemd voor te lezen, Lucas 1 van 18 tot 25. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om u tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om diens wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht, en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn verswaardheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking is uit het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Lucas 1, en daarvan de versen 18 tot en met 20. Lucas 1, vers 18 tot en met 20, en daar lezen wij Gods woord als volgt. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, Gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Laten wij samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En daarin doen wij ook dankzegging en voorbeden voor zuster Cornette Kok, die in de afgelopen week een ingreep onderging en weer thuis mocht komen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht nu we hier samengekomen zijn in het kerkgebouw. En wij danken u, Heere, dat u ons zoveel kracht en zoveel gezondheid hebt gegeven dat we hier kunnen zijn of thuis kunnen meeluisteren. Want u komt weer tot ons met de woorden van het eeuwige leven. En die spreekt u tot mensen die midden in de dood liggen. Die door de dood worden omvangen. En die door de dood ieder uur worden gewenkt. Heere, wilt u geven dat wij het bijzondere ervan mogen inzien dat u een boodschapper zendt. Met een volmacht. Die mag en moet kunnen zeggen, alzo spreekt de Heere. En Heere, dat wij dan boven de prediker uit uw stem mogen horen die tot ons spreekt. En dat uw ogen recht op ons gericht zijn. En dat we in de vorm van de wet en het evangelie een prediker tot ons krijgen die zegt, gij zijt die man. Als ons de spiegel is voorgehouden van uw heilige wet, dan wordt er gezegd dat u die geboden geeft om die te houden. Maar, Heere, wij zijn overtreders vanaf de buik af aan, zo zegt uw woord, in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. En wij weten als kerkgangers, Heere, wat daar voor straf op staat. De ziel die zondigt, die zal sterven. Die zal eeuwig in de duisternis komen. En Heere, nu ontbreekt het ons aan oren om te horen, van nature. Het ontbreekt ons aan een hart om daar werkelijk geloof aan te hechten. En wij horen wel de klanken, maar Heere, ze dringen maar niet tot ons door. Wilt u geven, Heere, dat de geest der genade en der gebeden deze ochtend werkzaam mag zijn in de overtuiging van zondaren, in de doorboring van onze oren, in de opening van ons hart, ja, in de opwekking van ons dode zondaarsbestaan. En dat we gaan horen wat u tot ons te zeggen hebt en dat we het geloven ook. Geloven dat u een heilig en een rechtvaardig God bent, die met de minste zonde geen gemeenschap kunt hebben. Maar ook geloven, Heere, dat u juist in die toestand van zonde en schuld, van duisternis en dood, uw Zoon hebt gezonden tot een licht der wereld, opdat we in de duisternis niet zouden wandelen en ook in de duisternis niet zouden omkomen. En dat we ook dat zouden mogen geloven, Heere. Dat het niet alleen maar klanken zijn, dat heerlijk evangelie, maar dat het een blijde boodschap mag zijn voor de harten. Heere, vanochtend komt u ons een portret schilderen van een man die dan wel rechtvaardig voor u was en in de wet van u onberispelijk heeft gewandeld, maar die toch ook een zondaar bleef en die uw waarheid niet geloofd heeft. En als we dan ook over het ongeloof moeten spreken, Heere, wilt u geven dat dat eerlijk mag gebeuren, dat we ook eerlijk daarna zullen luisteren, dat we uw oordeel op het ongeloof ook zullen aanvaarden en eronder zullen buigen. Maar bovenal, Heere, dat wij toch ook weer in dat evangelie zouden mogen zien dat u het daar niet bij wil laten. Dat u geen punt zet in het leven van Zacharias, maar dat u doorgaat. Wilt u geven, Heere, dat wij uw genade mogen zien, ook in dit evangelie, in dit woord, dat toch ook ontdekkend is en bestraffend. Zegent u ons samen zijn dan, Heere, aan onze harten voor het eerst als wij nog onbekeerd zijn. Maar ook als we iets van die genade mogen kennen, dan hebben we toch altijd weer hetzelfde nodig. Wilt u die genade door uw geest ook toepassen in onze harten? Ons ontdekken aan onze schuld, maar bovenal ons ontdekken aan uw genade evangelie. Wilt u zo door uw woord en geest in ons midden zijn, ons in spreken en luisteren nabij zijn. En geef dat er een woord voor ons allemaal bij mag zijn, dat het ook opgemerkt mag worden, ook voor de kinderen in de kerk. Heer, ook zij zijn hier, en de jongeren. We bidden u, wilt u ook hen aanspreken en geven dat ze er iets van mee zullen krijgen. Wilt u een hart geven, Heere, dat u de Heere mag vrezen en dienen, mag liefhebben, mag volgen. En ook voor de ouderen bidden we u, Heere, die naar onze menselijke berekening zo dicht bij de dood leven. Heere, wilt u ook hen voor en toebereiden op de komst, op de ontmoeting met u. En geef zodat we als gehele gemeente gezegend mogen worden. Met een bezoek, met de opgang uit de hoogte. Wilt u genadig onze zonden vergeven, Heer, ook van de afgelopen week. De schuld van ons leven verzoenen. En geef dat deze periode van Advent ook werkelijk een periode van verwachting mag zijn. Van de komst van Christus. Met het gebed in ons hart. Uw heil, uw komst alleen is het die ons heil kan volmaken. We bidden u ook, Heere, voor elkaar in alle omstandigheden van het leven, die u volmaakt bekend zijn, maar waarvan u toch hebt gezegd dat wij ze in uw hand mogen leren geven. U kent de rouwdragenden die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf hebben gestaan. Het gemis, juist in deze donkere dagen voor het kerstfeest, het heimwee naar vroege dagen toen hij of zij of meerderen uit onze generatie er nog waren. Heren, wilt u ze gedenken, Heren, de ouderen, maar ook de jongeren. En wilt u ook aan zieken gedenken, aan ouderen die gevoelen dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Maar ook aan jongeren die met kwalen kunnen tobben, lichamelijk of psychisch. Nadat u weet dat er is, er zijn er die verborgen kruisen dragen, waarvan geen mens of maar een enkel mens van af weet. Maar Heere, wij zijn met onze zuchten en zorgen niet verborgen, daar Gij alles ziet en weet. Wij bidden en danken u, Heere, voor de oude zuster Cornet, die een ingreep onderging, niet om de kwaal die haar getroffen heeft te kunnen genezen, want dat blijkt niet mogelijk te zijn. Het is te oud voor een operatie, maar Heere, u wilt toch nog ook middelen geven, omdat haar leven nog wat draaglijk kan worden. Heren, we bidden u bovenal dat als dokters in haar toestand geen uitkomst meer zien, dat ze die uitkomst bij u vandaan mag ontvangen. Want bij u zijn er uitkomsten zelfs tegen de dood. Ze zal van u nooit te horen krijgen dat het niet meer te behandelen is. En wilt u geven, Heren, dat datgene wat u in haar leven gewerkt hebt, dat dat vernieuwd mag worden. Dat dat niet iets is van jaren terug, maar dat u ook in de avond van het leven, in de grijze ouderdom, de groenheid en frisheid wil geven om te verkondigen dat in u de vaste rots het onrecht nooit gevonden is. Sterk haar en ondersteun haar met allen die haar lief zijn. En wilt u uw genade in haar leven verheerlijken. En zo bidden we u, Heere, voor heel de gemeente, in alle tegenspoed, ziekte, handicap, alle moeite en zorgen, maar ook in de voorspoed, in de zegen die er mag ontvangen worden. Heere, wilt u onze dank aannemen, geef ook de rechte dankbaarheid te beleven. En die bestaat toch daarin, Heere, dat wij uw geboden gaan leren doen, u de Heere leren vrezen, u de Heere leren dienen. Wil zo uw licht en uw waarheid zenden, Heere, en ons een gezegende rustdag geven. Gedenk aan ons en laat uw woord kracht mogen ontvangen, opdat het niet alleen de oren, maar ook de harten zal bereiken. Hoor onze gebeden en dat uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 73, de versen 11 en 12. Psalm 73, vers 11. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevelafgunst werd vervuld en ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toom te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. En ook het twaalfde, ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is het elfde en twaalfde van Psalm 73. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 99 het zevende vers. Gij, met hen begaan, hebt hun wens voldaan, heren die naar uw woord hun gebed verhoort. Dat is het zevende van Psalm 99, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, stel dat hier vanochtend in de Jeruzalemkerk een engel zou verschijnen. Probeer dat eens even in te denken. Dat er ineens een heel fel licht hier in de kerk gaat schijnen, net als de bliksem, en dat je in die bliksem een persoon ziet staan en je hoort een geluid en hij gaat spreken. Als dat zou gebeuren hier, een heilige engel uit de hemel die hier vanochtend een preek gaat houden. Ik denk dat de kerk vanmiddag overvol zal zijn. Dat heel Rotterdam uitloopt om dat te zien en dat te horen. En misschien denk je wel eens, ik wou dat ik dat eens mee zou kunnen maken. Zoiets bijzonders. Een heilige engel. En dat die tegen mij zou zeggen dat de Heer Jezus Christus geboren is. En dat er vergeving van zonde bij hem is. Dan zou ik veel makkelijker kunnen geloven. Als ik het nou eens zou kunnen zien, zo'n engel. Zou het? Zouden wij makkelijker kunnen geloven? Als er zoiets bijzonders zou gebeuren. Of als er iemand uit de dood zou opstaan. En die zou vertellen wat hem of haar na de dood is overkomen. Zou dat helpen? Nou, de Bijbel laat ons zien dat dat zo niet is. De Heer Jezus zegt, al zou er iemand uit de doden opstaan, ze zullen het niet geloven. En we zien het ook hier bij deze Zacharias. Nou, had die man een engel gezien. En die had hem persoonlijk aangesproken. Zacharias, uw gebed is verhoord. En daar bedoelde de engel mee het gebed wat Zacharias zojuist in dat reukoffer had opgezonden, een gebed om de komst van de Messias, maar waarin ook zijn vroegere gebed werd verhoord, namelijk om een zoon, om een kind. Want niet alleen zou de Messias komen, maar ook eerst de voorloper van de Messias. En daar sprak Gabriël over. En hoe reageert Zacharias dan? We zouden kunnen verwachten, hebben moeten verwachten, dat hij nu zijn lofzang zou zingen. Lof, zij de God van Israël. Want de Heer heeft aan zijn erfvolk gedacht. En hij heeft door zijn liefderijk bestel verlossing teweeg gebracht. Dat hadden we toch mogen verwachten, dat Zacharias dat nu hier zou zingen. Maar de reactie van de man is anders. Heel anders. Want hij durft tegen die engel. Tegen die engel te zeggen. Waarbij zal ik dat weten? Geef eerst maar eens een bewijs. En dan zal ik geloven. En de engel bestraft dat. En hij wijst datgene wat Zacharias hier aan het doen is aan als ongeloof, terwijl gij mijn woord niet geloofd hebt. En we gaan daar samen naar kijken, naar dat ongeloof van Zacharias. We letten ten eerste op de aard van het ongeloof. Wat doet het ongeloof nou eigenlijk? Wat is het karakter van ongeloof? Ten tweede, de straf op ongeloof. Daar liggen lessen in. De straf die Zacharias krijgt, die zijn in bepaald opzicht universeel. Die zijn op vandaag de dag nog steeds hetzelfde. En dan ten derde ook de genade, ondanks het ongeloof. Want Gabriël zegt niet, nou dan ga ik naar een ander. En dan krijg je maar geen zoon. Nee, Gabriel mag toch iets van genade verkondigen aan Zacharias. Dus het ongeloof van Zacharias, het karakter van ongeloof, de straf op het ongeloof en de genade ondanks het ongeloof. Gemeente, als je de dingen op een rij zet die Zacharias zegt tegen die engel, dan zal er best iemand zijn die denkt, ja maar, heeft die man nou toch niet een klein beetje gelijk? Want het is toch onmogelijk, het is toch waar, hij is oud. En zijn vrouw Elisabeth is ver op haar dagen gekomen. Die is al lang in de overgang geweest. Dat kan toch niet, dat zo'n oude vrouw nog een kind zal kunnen krijgen. Dat is biologisch gezien totaal onmogelijk. Is het dan toch niet begrijpelijk dat Zacharias deze vraag stelt? Waarbij zal ik het weten? Maar dat is nou juist de aard van het ongeloof, gemeente. Want dat ongeloof dat berust niet op verzinsels. Nee, het ongeloof dat rust op feiten, op wetenschap. Het haalt niet zomaar wat ondeugdelijke argumenten voor de dag. Nee, voor het ongeloof zijn er echt feitelijke onmogelijkheden. En zullen altijd die dingen wel onmogelijk blijven. Het ongeloof dat zegt er is geen oplossing, want ik zie geen oplossing. Het is onmogelijk, want ik zie geen mogelijkheden. En daarbij kan het ongeloof wijzen op feiten, op omstandigheden. Het ongeloof, als het al een God heeft, dan is dat een hele kleine God. Want het ongeloof dat ziet op omstandigheden die heel groot zijn en waar je zomaar niet omheen kunt, maar het denkt heel klein van God. En het ongeloof, behalve dat het natuurlijk niet gelooft, maar het is ook nog eens brutaal. Want nogmaals, Zacharias durft het nogal aan om dat tegen een engel te zeggen. Kijk, als die dat nou tegen een medepriester had gezegd, die bij wijze van spreken had gezegd, nou, ik heb een waarheid van God gekregen en ik mag vastgeloven, Zacharias, dat jullie een kind krijgen. Als je dat nou tegen een medemens zegt van, dat heb je gedroomd of iets anders. Maar Zacharias zegt het tegen een engel. En die kwamen bepaald niet vaak naar de aarde toe. In heel de schrift komen er maar een paar keer engelenverschijningen voor. Dus dat was iets heel bijzonders. En Zacharias wist dat. Dat deze engel van God gekomen was. Engelen komen niet op eigen initiatief. Engelen worden uitgezonden. Het zijn boodschappers, gedienstige geesten, die tot dienst worden uitgezonden, zo lezen we in Hebreeën 1. En tegen de engel, eigenlijk tegen God zelf, durft hij dan te zeggen, bewijs het nou eerst maar eens. Eerst zien en dan geloven. Want wat u zegt, dat is onmogelijk, dat kan niet. Maar het is ook toch onmogelijk, zegt toch iemand. En het is toch wel een beetje begrijpelijk dat hij dat zegt. Dit is toch nog nooit voorgekomen? O niet. Wist Zacharias dan niet van Sarai en Abraham? Sarai was ook een oude vrouw. Biologisch gezien onmogelijk dat hij ooit nog een kind zou kunnen krijgen. Daar wist hij toch van. Wist hij niet van de moeder van Simson, die ook onvruchtbaar was, of Hanna, de moeder van Samuel? Hij kende toch de schriften, hij was priester, hij moest het volk onderwijzen. Dat wist hij, had hij toch gelezen in de schriften. Maar Zacharias, en dat is nou wat het ongeloof doet, dat heeft hij niet geloofd kennelijk. Niet althans naar zichzelf toe. Op zichzelf kon hij het niet toepassen. En gemeente, dat is ook precies het grote kwaad van het ongeloof. Dat gelooft het woord van God niet. Dat woord van God, als we eens even wat lijnen proberen te trekken, gemeente, dat ons ook bereikt heeft. Dat wij ook horen vanaf onze vroege jeugd, dat zal voor de meesten wel gelden. Horen wij het woord van God. En dat wordt ons aangezegd. Dat de ziel die zondigt zal sterven. En het wordt ons toegezegd. Dat wie tot hem komt, hij niet zal worden uitgeworpen. En toch zijn er mensen onbekeerd. Terwijl de Heer het zegt, bekeert u, waarom zou u sterven? Nou, hoe komt dat nou, dat een mens onbekeerd is? Hoe komt het nou dat er hier mensen in de kerk zijn die moeten zeggen, ik ben nog onbekeerd? Hoe komt het dat u, dat jij onbekeerd bent? Terwijl het ons zo indringend wordt gepredikt. Haast je toch om je leven wil. Waarom zou u toch sterven? Terwijl het soms zo indringend gepredikt wordt over de straf op de zonde. De eeuwige duisternis. Waar dat onuitblusselijke vuur is. Het wordt ons op het hart gebonden. Onder tranen worden we bewogen om de toevlucht te nemen tot het kruis. Ons wordt de evangeliebelofte in alle ruimte, in alle welwillendheid gepredikt. Wend u toch naar hem toe, word toch behouden. En waarom zijn er dan mensen, ondanks dat dat gepredikt wordt, ondanks dat dat heel persoonlijk ook in de doop naar ons toekomt, dat de naam van God met onze naam verbonden wordt, hoe persoonlijk wil je het hebben, dat er dan ondanks al die dingen toch mensen zijn die onbekeerd blijven. Dat is omdat we het woord van God niet geloven. Niet echt geloven. Niet van harte geloven. Hoogstens met een geloof van eigen makelij, dat je het wel aanneemt dat het misschien toch wel zo gebeurd zal zijn, maar niet met toepassing op jezelf. Zacharias geloofde het wel dat Sarai een kind had gehad en dat Hanna een kind had gehad, maar hij kon het niet met zich toepassen op zichzelf, op zijn eigen toestand. Want als we het echt zouden geloven, gemeente, wat ons aangezegd wordt, en dat zal diegene die genade mag kennen beamen, als je dat echt mag geloven, en als Gods ogen nou eens recht op je gericht zijn en hij zegt, gij zijt die man en jij bent die vrouw, je gaat sterven, want je hebt gezondigd. Dan zal je onverwijld vluchten tot Gods genadetroon. Dan zul je net als Hiskia gaan piepen als een zwaluw en gaan kirren als een duif en zegt, o Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Als je dat echt gelooft, dan kun je niet meer zomaar de kerk uitgaan en thuis je kopje koffie drinken en zeggen, nou, mooie preek of een minder mooie preek, of wat er ook gezegd wordt, en vervolgens weer overgaan tot de orde van de dag. Dat kan dan echt niet meer. En als je dat wel kunt, is dat een bewijs van ongeloof. Je gelooft het wel, tussen aanhalingstekens. Maar kijk maar, gemeente, naar het volk van Israël. Als dat door de woestijn gaat, en het is onder de belofte, het is onder de wolkende vuurkolom, die gaat hen voor, die wijst hen de weg. En er zijn allerlei wonderen gebeurd en ze zijn op reis naar het beloofde land. En toch, zo staat er in de Hebreeënbrief, heeft God in het meerderdeel van hen geen welgevallen gehad. En ze zijn in de woestijn gestorven. Waarom? Nou, niet van de honger. En niet vanwege ziekten. En niet vanwege het feit dat hen niet beloofd was dat ze het land niet zouden kunnen inkomen. Maar we hebben gezien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Dat is wat de schrift zegt. Dat legt de verantwoordelijkheid bij de mens neer, bij het ongeloof. En ongeloof, gemeente, dat wordt in de schrift dus aangewezen als een zonde. En wij kunnen dat wel eens een beetje bagatelliseren, dat je denkt, nou ja, wat zijn zonden? Dan willen we die klassificeren en dan zeg je, nou, de hele erge zonde, dat is natuurlijk moord. Dat is overspel, echtbreuk, diefstal en dat soort misdrijven, dat vinden we heel erg. En dan heb je nog een aantal mindere zonden, roddelen, nou ja, het hoort niet, maar... Daar zou je over het algemeen niet onder censuur voor komen te staan. Maar het is een erge zonde volgens de schrift. Ongeloof, ja. Nee, we mogen natuurlijk niet ongelovig zijn. Maar ja, goed, je kan toch ook niet zomaar gaan zitten geloven. En je kunt toch zomaar zelf niet. En je moet toch eerst... En God zal toch... En zo bagatelliseren we dat. Dan denken we, ja, het is een soort ondeugd, maar ik kan er eigenlijk ook niks aan doen, want het geloof is een gave van God en we halen allerlei waarheden uit de schrift. En daarmee vergoelijken we dat wat, maken we het begrijpelijk. En die waarheden, gemeente, die worden leugens in onze mond. Omdat we er zo makkelijk soms mee kunnen doorleven, toch? En, gemeente, dat geldt elk mens. Ik kijk niet alleen naar u, ik spreek ook tot mijzelf. En mensen ook na ontvangen genade, zie je het aan Zacharias. He, want dat man, wat staat er in vers 5? Nee, vers 6. Ze waren beide rechtvaardig voor God. Wandel in al de geboden rechten des Heren onberispelijk, dat blijft wel staan. Zacharias was een rechtvaardige, gerechtvaardigd door God. En hij leefde in de vrezen des Heren. Hij wandelde in de geboden des Heren onberispelijk. Dat laten we wel staan. Maar gemeente, hier zien we dat in één en dezelfde persoon vlees en geest aanwezig zijn. Ook na ontvangen genade blijft het ongeloof een vijand. Een kracht. Een zonde. Luther die zegt, als het gaat over een kind van God, die is tegelijk rechtvaardig en tegelijkertijd zondaar. Simul justus, simul peccator. Je bent en rechtvaardig en zondaar. En dat vervloekte ongeloof, dat blijft ook in het leven van een kind van God parten spelen. En als wij denken dat een kind van God altijd maar kan geloven en dat hij nooit meer twijfelt, dan hebben wij de schrift niet aan onze kant. Want het blijkt uit allerlei personen en geschiedenissen dat dat nog wel degelijk een macht is, ook in het leven van hen die genade kennen. Dat je Gods waarheid niet geloofd hebt. Asaf, maar was door mijn verwaande geest, ben je een onvernuftig beest. En nogmaals, gemeente, dat maakt het niet begrijpelijk. Dat maakt het ook niet minder erg. Want ongeloof is een zonde, is een erge zonde, is een hele erge zonde. Want je zet vraagtekens bij Gods waarheid. Je zet vraagtekens bij Gods almacht. Je zet vraagtekens bij Gods genade, bij zijn trouw. Bij zijn wezen. Ongeloof maakt God tot een leugenaar en dat bestraft God. Dat zien we ook in deze geschiedenis dat Gabriël een straf uitspreekt. Hij verontschuldigt het niet. Hij zegt niet, nou, ik begrijp het, Zacharias, het is ook bijna niet te geloven, het is ook te mooi om waar te zijn. Maar nee, de engel gaat spreken. Als dan Zacharias die vraag heeft gesteld, waarbij zal ik het weten? Nou, dan weet Gabriël wel een antwoord. En hij gaat hem terechtwijzen en hij zegt, weet je wel wie ik ben? Ik ben je buurman niet. Ik ben Gabriël. Held van God. Zo betekent die naam. En ik ben uitgezonden. Ik kom hier niet op eigen initiatief. God heeft mij uitgezonden. Ik ben een boodschapper van de hemelse majesteit. Ik ben Gabriël die voor God staat. Waarbij zal ik het weten? Nou, hij krijgt een straf. Zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken. Hij wordt stom gemaakt. Hij kan niks meer zeggen. En als ik vers 62 erbij neem en als ik dat goed lees, dan zou het ook nog eens zo kunnen zijn dat Zacharias niet alleen doof geworden is, maar wat lezen we in vers 62? Zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. Dus ze maakten met gebaren duidelijk aan Zacharias, hoe wil je dat je zoontje zal heten? Het zou best eens kunnen zijn dat hij niet alleen maar stom werd, maar dat hij ook nog eens doof werd. En dat de organen die hij nu misbruikt heeft, hem ontvallen. Want hij heeft het wel gehoord wat Gabriël zei, maar heeft niet geloofd. En hij heeft met zijn mond dingen gezegd tegen Gabriël die ronduit brutaal waren. Bewijs het eerst maar eens. Nou, God ontneemt een mens kennelijk dan ook die organen die hij misbruikt heeft en hij ontneemt het gebruik ervan. Nou kan hij niet meer horen. Nou kan hij niet meer spreken. En gemeente, dat is ook nog steeds zo. Niet zo letterlijk, jongens en meisjes, dat je echt letterlijk doof wordt en echt letterlijk stom wordt dat je niks kan zeggen. Maar het ongeloof dat maakt een mens doof en stom. Want ik zei al, wij horen het evangelie wel. We horen Gods wet. En we horen de bedreigingen. En we horen wel de ziel die zondigt, die moet sterven. Maar het dringt niet door. We zijn er als het ware doof voor. Daarom horen we in het Nieuwe Testament zo vaak zeggen, die oren heeft om te horen, die horen. Maar die oren hebben we niet. We zijn doof. Voor die geestelijke waarheden. Het dringt niet door. En het ongeloof maakt ook stom. We kunnen er niet over spreken. We kunnen over van alles spreken. En we praten over van alles met elkaar. En op een verjaardag dan kan het huis druisen van allerlei gesprekken. Maar dan moet je maar eens beginnen over de preek van afgelopen zondag. Valt alles stil. Dan worden we verlegen, dan weten we eigenlijk niet goed wat we moeten zeggen. Op huisbezoeken, hoe vaak gaat het niet? De ouderlingen weten daarvan. Dat je wel kunt spreken over dit en over dat. En daar moet ook over gesproken worden, over je ziekte en over je zorgen enzovoorts. Daar zeggen we natuurlijk niks van. Maar hoe vaak is het niet? Dat is je vraag en hoe staat het er nou voor op reis naar de eeuwigheid? Dat heel zo'n gesprek en heel zo'n waterval ineens stopt. En dat er gezwegen wordt. Een gevolg van ongeloof. Het maakt je stom. En gemeente, dat is, als dat zo blijft, dan is dat straks ook zo. Als we straks voor Gods rechterstoel staan en hij 1000 vragen zal stellen. Waarom heb je niet geloofd? Toen ik zei, de ziel die zondigt zal sterven. Waarom heb je niet bekeerd? Toen ik zo opriep, bekeert u toch tot mij? Want ik heb geen lust in de dood des goddelozen. Waarom heb je niet geknield? Toen Christus in het gewaad van zijn woord voor je stond. Waarom heb je niet de toevlucht genomen tot het bloed des kruises toen ik dat zo vriendelijk heb aangeboden? Waarom heb je je rug naar mij toegekeerd? Waarom niet gebogen? En dan laat de schrift op een aantal plaatsen zien dat een mens dan verstommen zou. Die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over die koninklijke bruiloft. Die man die wel een belofte had en die wel een nodiging had. En die nam die mee, maar hij weigerde dat bruiloftskleed. Hij hoefde niet gerechtvaardigd te worden. Hij kon het wel met zijn eigen werken doen. Met zijn braafheid en met zijn christelijkheid. En toen kwam die koning en die zei, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Geen bruiloftskleed aan hebben. En hij verstomde. Nu kunnen wij misschien ons ongeloof nog bagatelliseren, verontschuldigen. En zoals ik al zei, met allerlei waarheden uit de Bijbel. Dat een beetje vergoelijken en zeggen, ja maar ik kan toch zomaar niet. En dat is toch een gave van God. En de Heer moet dat wonder toch werken. En allemaal dingen die waar zijn. Maar straks, gemeente, voor de rechterstoel, dan zijn dat geen argumenten meer. Dan verstommen we, dan kunnen we dat niet, dan kunnen we ons hier mee redelijk mee redden en hier redelijk mee doorleven. En je weet wel dat het niet goed is, maar ach. Maar lieve mensen, straks lukt dat niet meer. Dan zal een mens de hand op zijn mond moeten leggen en zul je ineens weten, ja, dat ongeloof, dat was ook gruwelijk. Had ik nu maar. Al was het dan zoals een Esther. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. En al was het dan vanuit mijn gemis aan geloof. En vanuit mijn gemis aan bekering. En wat ik allemaal niet mis. Maar dan ga ik maar met dat gemis tot God toe. Zoals de Eskines dat ook ergens zeggen. Als je nou niet met een gebroken hart tot de Heere gaat. Ga dan om een gebroken hart. Maar blijf niet zitten in dat ongeloof. Want je komt erin om. Heere, hier ben ik. Zo ongelovig als ik maar zijn kan. Zo stom en zo doof als ik maar zijn kan. Maar ik kan het niet anders maken. Wilt u mij dat geloof schenken? En dan maar aanhouden. En moed grijpen. Omdat hij mensen die op de deur der genade klopt nooit zal afwijzen. Maar hoor naar de stem die klinkt. Wend u naar mij en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Dat zal God ons kwalijk nemen, gemeente, als wij die stemmen naast ons neerleggen. Onze zonden hoeven ons niet uit de hemel te houden. Wij gaan niet verloren alleen om onze zonden. Al hebben we iemand vermoord, dan kun je nog zalig worden, want er is vergeving. Maar we gaan verloren vanwege ons ongeloof. Mijn verstand was van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. En dat zegt Asaf, want ook na ontvangen genade, gemeente, maakt het ongeloof ons doof en stom. Zacharias, een rechtvaardig en heilig mens. Maar u die genade mag kennen. Er kunnen perioden aanbreken in je leven dat je veracht het in de genade. Dat je zo aardsgezind bent. Of dat er een bepaalde zonde in je leven komt. Opnieuw komt. Die je aan de hand houdt. En wat gebeurt er dan? Je oren gaan dicht. En je hoort het niet meer. Er is geen woordje meer voor je bij in de prediking. En je mond gaat op slot. En je kunt niet meer spreken over wat God aan je ziel gedaan heeft. En je gaat zwijgend en doof over de aarde. En wat kun je je ongelukkig voelen? Zacharias zal zich best ongelukkig hebben gevoeld. Ook toen Maria bij dat huis kwam. En toen Maria en Elisabeth in die lofzang zongen. Hij zat daarbij. Ik weet niet of hij het gehoord heeft. Maar hij was stom. Hij kon niks. Ze werden met de Heilige Geest vervuld. Maria en Elisabeth. En hij zag het dan in ieder geval aan hun gezicht. En hij zat daar. Arm. En zwijgend. En zo kun je je ook ongelukkig voelen, gemeente. Als het niet leeft in je hart. Als je dan wel weet van Gods genade, maar het leeft niet. En je weet wel waardoor het komt. En dan zit je daar in je gezin als je dat mag hebben na de preek. En je weet niks, geen stom woord uit te brengen. Ja, misschien een paar algemeenheden. Ja, mooie preek of... Nou ja, kon niet zo goed luisteren of wat dan ook. Maar daar stopt het dan vaak mee. Wat kun je dan ongelukkig voelen? Want je voelt je soms zo verantwoordelijk. Als vader, als moeder, als opa, als oma. Als je er niet over begint... Dan stokt het gesprek. En terwijl je weet hoe het vroeger was. Dat je zei, komt, hoort wat God mij deed ondervinden. Je kon erover spreken en je kinderen gingen erna vragen. En mensen om je heen, daar kon je wat aan kwijt. Maar het ongeloof, dat maakt alles stom. Dat maakt alles dood. Misschien denkt iemand, is dit nou een adventspreek? Dit is toch behoorlijk deprimerend, zeg. Ongeloof en straf en... En toch staat het gemeente midden in Lucas 1. En hoort dit wel degelijk bij het adventsevangelie. En het onderstreept maar weer eens gemeente... Hoe donker het was toen in Israël, toen Christus in de wereld kwam. En het bewijst mij weer eens gemeente hoe donker het ook in een mensenziel is, als de geest daarin gaat werken. En dat hij geen half levende mensen aantreft, die toch al zitten te wachten op de komst van Christus. Mensen die toch al halverwege de weg terug zijn, omdat ze toch zo ernstig zijn, enzovoorts. Nee, hij komt naar een wereld verloren in schuld. En dat is altijd weer zo gemeend, als God in een mensenhart gaat werken, dan treft hij daar ongeloof aan. Dan treft hij daar duisternis aan. En dat is ook na ontvangen genade weer zo. Zacharias moet hier opnieuw beleven, dat hij vleeselijk is en verkocht onder de zonde. En elk kind van God, als hij gaat graven in zichzelf, dan zal hij daar geen deugden aantreffen. Dan zal hij daar geen bekwaamheden, goede werken aantreffen. Geen verdiensten, geen waardigheden waarmee je de Heere kan plezieren. Maar dan zal hij daar gruwelen aantreffen. Graaf maar dieper, mensenkind. Dan zul je nog meer gruwelen aantreffen. Omdat je weet, omdat je echt weet hoe groot... je zonden en ellende zijn. Maar daar maakt de Heer nou juist gebruik van. Om zijn genade te gaan verheerlijken. Hij ontdekt ons aan onze vleeselijkheid. Hij ontdekt ons aan ons ongeloof. En hij laat dan ook in een ontdekkende prediking... een mens niet zomaar naar huis gaan. Dat doet de Heer niet. Hij stuurt u nou niet, ik zou nou geen amen mogen zeggen. Dat kan niet. Er is genade, ondanks ongeloof. Want ik zei al gemeente in het begin van de preek, Gabriel had natuurlijk ook kunnen zeggen, punt. Je zult zwijgen en niet kunnen spreken, punt. En ik ga wel naar een ander toe. En dan krijg je maar geen zoon. En dan verga je maar in je ongeloof. Nee, er staat een komma. Gij zult zwijgen en niet spreken. Komma. Tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Dus ondanks dat ongeloof, dat woord van Gabriel, wat zeg ik, dat woord van God, dat gaat wel in vervulling. De Heer laat zich zomaar niet weerhouden. Maar ze worden vervuld. Op hun tijd. En Gabriel geeft hem een teken. Nou krijgt Zacharias had erom gevraagd, waarbij zal ik het weten? Nou, hierbij zul je het weten, zegt Gabriel. Je stomheid zal een teken zijn. En dan waarschijnlijk dus ook zijn doofheid. Dat is het teken. Een heel ander teken dan natuurlijk dat hij verwacht had. Maar dit is het teken dat je nu meekrijgt. Tot op de dag dat deze dingen vervuld zullen zijn, zul je niet kunnen spreken, zul je zwijgen. En daarin ligt gemeente toch ook genade, toch? Want er staat toch geen punt, dat had rechtvaardig geweest. Eigen schuld, je ongeloof, dan maar niet. Maar hij stelt hier een grens aan. Je wordt wel stom en doof, maar dat is beperkt. Die genade die ik je toegezegd heb, die wordt toch vervuld. En Zacharias werd door zijn doofheid en door zijn stomheid wel herinnerd aan zijn ongeloof. Een pijnlijk teken. Maar toch ook de belofte. Het is maar tijdelijk. En de dingen worden vervuld. En wat ik gezegd heb, gaat toch door. En zo is het gemeente wel vaker met tekenen die God geeft. Ik heb begrepen, gemeente, dat u vorige week avondmaal, de bediening van het avondmaal hebt gehouden. Er zijn ook tekenen. Vanwege, zo zegt de Nederlandse geloofbelijdenis, vanwege onze grovigheid en onze zwakheid heeft God tekenen, sacramenten gegeven. Als je het goed beschouwt, gemeente, is dat avondmaal een zeer pijnlijk teken. Een heel pijnlijk teken. Want in het avondmaal dan wordt zichtbaar hoe God over de zonde denkt. Een gebroken lichaam. En vergoten bloed. Daar wijzen de tekenen op. Dat hebben wij dus met Christus gedaan. Dit is, zo zegt Jacobus Revius, al geschied, helaas, om mijn zonde. En daarom is het avondmaal en ook de heilige doop, want dat wijst ook op het vergoten bloed van Christus, is altijd voor het geloof een pijnlijk teken. Wij kunnen die tekenen niet gebruiken, gemeente, dan in diepe verootmoediging. En met een mishagen aan onszelf, zo zegt het avondmaalsformulier. Want het herinnert mij aan mijn zonde. Het herinnert mij aan mijn grovigheid, aan mijn ongeloof. Het herinnert mij aan mijn ongerechtigheden. En het herinnert mij aan de toorn van God. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus, gestraft. En Zacharias heeft die 9 maanden in ootmoed doorgebracht. Zwijgend. En het herinnerde hem aan zijn zonde. Maar zo kan het niet anders, gemeente, dan dat iemand die op de tekenen ziet die God gegeven heeft. Zoals bijvoorbeeld de dichter Huet dat zo mooi verwoord heeft. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten hield verbonden. Daar zij een plaatsje mij vergunt. Waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me er de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Dat doen die tekenen, gemeente, die God gegeven heeft. Het is tot verootmoediging. Maar daardoor ook weer juist tot bemoediging. Want God vervult toch zijn belofte. Juist ook door onze zwakheid en grovigheid en dwaasheid en zondigheid heen. Heeft hij alles volbracht. Heeft hij alles gedaan. wat ik nooit teweeg kan brengen. Ik die niet ene zonde kan ongedaan maken. Ik die niet één ongerechtigheid kan afwassen. Maar wat nou onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Dat laat de Heere zien in de geboorte van Johannes de Doper. Dat laat de Heere zien in de geboorte van de Christus zelf. Zou bij God iets onmogelijk zijn? En daarom, gemeente, heb nou goede gedachten van God. Heb vooral nou grote gedachten van God. Het ongeloof dat denkt zo klein. Dat denkt groot van de omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan Petrus. Ook een rechtvaardig mens. Ook een kind van God. En toen de Heer Jezus, de jongens en meisjes weten dat ook wel, in die geschiedenis, dat de Heer Jezus op de golven liep. In die storm. En die discipelen die schreeuwden van vrees, die dachten dat ze een spooksel zagen. Toen zegt Petrus, indien gij het zijt, gebied mij tot u te komen. En de Heer Jezus stond op dat toe en die zegt tegen Petrus, nou kom maar dan. En Petrus stapte vol geloof uit dat bootje op het water. Die heeft echt niet eens geprobeerd of dat het wel houden kon, zo even voorzichtig, zoals jij misschien op het ijs wel doet op het moment. Kijk of dat het ijs wel sterk genoeg is, want je vertrouwt het toch niet helemaal. Dat deed Petrus niet. Die stapte vol geloof dat bootje uit. En hij zag alleen maar de Heer Jezus. Die was zo groot op dat moment. En die golven die zag hij niet eens. Maar op een bepaald moment veranderde er iets. Keek hij naar beneden en zag hij ineens al die golven. En de Heer Jezus werd steeds kleiner. En die golven, die werden steeds groter. En toen zonk hij. En de Heer Jezus bestrafte hem. Gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? En die man die zat daar druipnat in zijn bootje, beschaamd. Zoals Zacharias daar beschaamd in huis heeft gezeten. Terwijl zijn vrouw vol van de Heilige Geest was. Het ongeloof denkt klein van God. En denkt groot van de omstandigheden. Maar denk nou eens groot van God. Denk nou eens groot van zijn almacht. Denk nou eens groot van zijn welwillendheid. Van zijn genade, van zijn barmhartigheid. Ja, je mag ook groot van je zonde denken. Want die zijn groot. Maar Gods genade, gemeente, is altijd groter. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat staat er in het enkelvoud in die eerste Johannesbrief. Van alle zonden. Dus niet van alle zonden, dat zal ook zo zijn. Maar daar wordt bedoeld, het hele pakket, alles wat in mij aan zonde leeft en is, mijn hele zondige aard, mijn hele zondige bestaan, dat ik zondaar ben en daarom zonde doe. Wat zegt het ongeloof? Nou, dat hoor je Kain zeggen, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. Dominee, u moest eens weten hoe zondig ik ben. En ik ben al zo oud, en ik ben al dit, en ik heb al dat. En nou heb ik tegen beter weten in. Gods genade is altijd groter. Hoe zwaar en hoe lang wij ook zijn wetten schonden. En hoe vaak we het ook weer opnieuw hebben gedaan. De psalmen getuigen daar toch van. Hij schenkt mij hulp, en hij redt mij keer op keer. Op keer. Op keer. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God. Dat is kennelijk nodig. Want die zonde is zo hardnekkig. En dat vlees dat onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan het ook niet. Maar dat is geen reden tot moedeloosheid. Dat is wel reden voor een klacht naar jezelf toe. Ik ellendig mens. Maar tegelijkertijd zegt Paulus, ik dank God door Jezus Christus, die mij verlost heeft. Want het geloof dat denkt groot van God, dat denkt groot van zijn genade, dat denkt groot van zijn trouw. Leg uw vinger, gemeente, dan bij de schriften. Leg uw vinger bij de beloften Gods. Leg uw vinger bij het bloed van de gekruisigde. Dat zoveel kracht bevat, zo zeggen onze Dordtse leerregels, dat het de zonde van de ganse wereld kan verzoenen. Voldoende kracht om de zonde van alle mensen te verzoenen. Al had u de zonde van 10 werelden samengebonden op uw rug. Dan was het bloed van Jezus Christus in staat om al die zonden weg te nemen. En daarom mag het verkondigd worden, gemeente, ook tot de grootste zondaren. En tot de oudste en tot de slechtste. En tot de meest ongelovige, er is doen aan. Want er is een God in de hemel die erop gerekend heeft dat er ongelovige mensen hier in Kralingen zitten. Die erop gerekend heeft dat er zondaren zijn die het leven in zichzelf niet kunnen vinden. Maar hij zegt, wend je dan aan mij toe en word dan behouden. Want ik ben God en niemand meer. Er is genade, er is verzoening. Er is overvloedige genade en dat voor de grootste der zondaren. Ook voor die zondaren die nog in hun leven zoveel gruwelen moeten aantreffen. En zo zegt Bunyan het. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Dat is een boek dat Bunyan geschreven heeft. Een geestelijke autobiografie. En aan het einde dan schrijft hij, ik bevind nog 7 gruwelen in mijn hart. En een van de eerste die hij dan beschrijft, dat is dat hij zegt, ik kan soms niet geloven dat er een God is. En dan denk je van, hoe kan dat? Dat John Bunyan, die jaren in de gevangenis heeft gezeten, die man die de Christenreis geschreven heeft, de Heilige Oorlog en al die boeken. Ik kan soms niet geloven dat er een God is. En je ziet het hier bij Zacharias. En je ziet het later bij Johannes de Doper zelf, zijn zoon. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En dat zeg ik, gemeente, om u een beetje moed te geven. Als je ermee topt en als je denkt, hoe kom ik van dat ongeloof af? En ook Gods kinderen hebben daar vaak last van. Die atheïstische gedachten, zoals de oude schrijvers dat noemden. Maar laat het nou geen reden zijn voor moedeloosheid. Laat het nou geen reden zijn om weg te blijven bij de troon der genade, want de Heere rekent erop. Hij verwacht niet dat je zelf met een eigen gefabriceerd geloof naar hem toe komt. Maar ga zoals je bent, midden in je ongeloof en met je twijfels. Zo vuil en verloren en verdorven als dat je bent. Want dan kan hij het anders maken. Dan kan hij je dat ware geloof schenken. Dan kan hij je dat nieuwe hart geven, dat nieuwe leven werken. Want God is een genadig God, God is een barmhartig God. Laat deze geschiedenis van deze ongelovige Zacharias u moed mogen geven om aan te houden en moed te grijpen. Zeker als we God aan het zoeken zijn in ons zielsverdriet. Dan moeten we niet mismoedig worden, zo zeggen de Dordtse leerregels, als we horen spreken over de verwerping, als we horen spreken over de verlorenheid. Maar dan moeten we de middelen gebruiken. De schriften onderzoeken. Kloppen op de deur van de genade. Smeken om het geloof. En de tijd van de overvloedige genade verwachten. Want God is een genadig en barmhartig God. Amen. Laten we de Heer nog danken en bidden. Heere, wat is dat een heerlijk evangelie dat dat nog verkondigd mag worden. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Uw barmhartigheid bewezen aan onwaardigen. Dat u het licht laat opgaan juist in mensen die duisterlingen zijn. En die de duisternis liever hebben dan het licht. Omdat onze werken zo boos zijn. Omdat we zo ongelovig van natuur zijn. Heere, wat moet uw geduld toch groot zijn met zulke mensen als wij. Dat u een langmoedig en een genadig God bent. Groot van goede tierenheid. Heere, dat we toch uw deugden zullen roemen. Dat we toch hoog zullen denken van u. Goede gedachten van u zullen hebben. Slechte, kleine gedachten van onszelf. Wil zo, Heere, de prediking achtervolgen met uw zegen. Dat de Geest het zal naprediken in onze harten. Dat het een gespreksonderwerp mag zijn straks thuis. Of als we alleen zijn, dat het ons in de binnenkamer in gesprek met u zal mogen brengen. En geef zo dat het wat achter mag laten, Heere. Dat we in deze tijd van Advent uitziende, verwachtende mensen mogen worden. Voor het eerst of opnieuw. Om te zien dat u bent zoals dat u zegt dat u bent. Rechtvaardig, maar ook barmhartig in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat het zo werkelijk, Heere, voor het eerst of opnieuw kerstfeest mogen worden. De komst van Christus in ons hart, want die alleen is het die ons heil kan volmaken. O Heere, bewaar ons ervoor dat we ondanks dat het over het ongeloof is gegaan, dat het ontmaskerd is, dat het bestraft is, dat we toch maar weer doorleven. Dat we toch weer onze oren toestoppen. Wilt u ons nabij zijn, Heere, ons bewaren voor het ongeloof. En ons door uw geest en door uw woord deze dag onderwijzen. Ook de kinderen van de zondagsschool, als die straks nog bijeenkomen. Ze gaan oefenen ook misschien nog wel voor het kerstfeest, Heere, dat het ook in hun kinderharten. Die blijde boodschap mag worden geloofd. Wil dan aan hen en aan ons allen gedenken. En dat uw trouw en uw waarheid ook op dat late nageslacht mag rusten. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het vierde vers, zingen wij tot slot. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Het vierde van 103. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.